bij de Leaders in Finance Compliance podcast. Met experts, adviseurs, bestuurders en de business bespreken we risk en compliance binnen de financiële wereld en alle uitdagingen en dilemma's die daarbij horen. Want voor het juiste en rechte pad bestaat geen navigatiesysteem. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Deloitte, Rabobank, Sens en Osborne Clark. Je host is Jeroen Broekema.
Welkom luisteraars bij Leaders in Finance en hartstikke leuk dat je luistert naar onze podcast. En vandaag een korte podcast, omdat ik even wil inchecken bij Hugo Leitens, de co-founder en Chief Strategy Officer van Sens. Omdat ik hem constant overal tegenkom en ik ontzettend benieuwd ben waar die staat. En al helemaal even in relatie tot het feit dat als ik nu het clubblad van de financiële sector open, namelijk het Financiële Dagblad, ik ook lees dat crypto voor iedereen nu belangrijk lijkt te worden, inclusief de grootbanken. Kortom, genoeg gespreksstof wat mij betreft om even in te checken bij Hugo. Goeiedag Hugo, leuk dat je er even bent.
Goedemorgen.
Hugo, even voor mensen die jou niet kennen, wat doe jij precies?
Ja, Sens is een bedrijf dat een infrastructuuroplossing bouwt voor crypto compliance en dan specifiek voor financiële instellingen, met name met banken. Dus wij werken voornamelijk voor banken die crypto geldstromen accepteren en of zelfs crypto accepteren.
En we zijn natuurlijk met mensen uit de financiële sector die hier naar luisteren. Misschien toch goed om een paar getallen te noemen. Zijn jullie in één land actief, in meerdere landen? Met een paar mensen, met tientallen mensen?
Ja, we zijn op dit moment in meerdere landen in Europa actief, voornamelijk in West-Europa. We bedienen al meer dan 10 banken vandaag de dag en we zijn relatief snel groeiend, durf ik ook wel te zeggen. Het is een hele spannende sector natuurlijk, waar iedereen toch op aan het inspringen is. En daarvoor moet het wel compliant zijn om dat goed te kunnen. Dus bij ons is de tractie relatief hoog.
En jullie klanten zijn met name grote financiële instellingen, begrijp ik dat goed?
Ja, dat klopt. Dus wij bedienen vooral de private banken van de wat grotere uit Europa en de retailbanken uit Europa. Dat zijn eigenlijk onze voornaamste klanten.
Bedien je ook al Nederlandse financiële instellingen? Ik weet niet of je die mag disclosen of niet.
Ja, zeker. Degene die we in ieder geval mogen noemen is Van Lanschot Kempen. Die bedienen we nu eigenlijk al een tijdje en dat is heel erg leuk. Maar je kan je begrijpen, zeg maar, met ook de komst en de adoptie van stablecoin in Europa, dat alle banken naar de oplossing zitten te kijken.
Wat ik ook wel interessant even vind ter introductie is, jullie zijn een aantal mensen die dit bedrijf begonnen zijn ex-Glassnode mensen. Klopt dat? En voor mensen die niet weten, wat was Glassnode? Wat is Glassnode?
Glassnode is de marktleider op blockchain analytics voor market intelligence. Dat betekent zoveel, Glassnode die leest de blockchain uit en die bekijkt waar de markt op middellange termijn naartoe gaat. En daar maken we dan heel veel research papieren over. En dat doen we dan samen met de top 500 financiële instituties in de wereld. Onder andere met Fidelity en JP Morgan en dat soort organisaties. En met de spin-out van Sens hebben we die technologiebasis hebben we genomen om de crypto compliance goed te kunnen gaan doen en gaan inrichten voor de financiële instellingen.
Want herinner jij je nog het moment dat je dacht van, hey, dit is iets waar we specifiek nu op moeten gaan inspringen?
Nou, de eerste keer dat dat wij er eigenlijk mee in aanraking kwamen met de oplossing van Sens was in 2019. Toen we vanuit onze trading arm toch wel een groot gedeelte van de winst wilden terugplaatsen op die rekening van UBS. En dat is eigenlijk waar het misging. Want je kan het je begrijpen dat UBS een significante transactie gewoon in één keer blokkeerde, omdat ze niet begrepen waar dat vandaan kwam. Dat probleem hebben we toen eerst voor onszelf opgelost. En dat heeft ons 6 maanden geduurd met 2 data scientists om daar fatsoenlijke rapportage op te kunnen maken die een bank als UBS kan accepteren. En een paar jaar later, toen de markt daar toch wel echt om begon te vragen, misschien iets eerder dan dat de markt er echt om begon te vragen, zijn we eigenlijk begonnen om dat te productizen. En wij zagen eigenlijk als wij met deze problemen komen, en wij kwamen eigenlijk natuurlijk regelmatig met deze problemen. We hoorden heel veel rondom ons heen met deze problemen en wij dachten, weet je wat, we gaan het nu ook maar gewoon eens echt oplossen. Ja, daar is Sens uit voortgekomen. En het fijne is dat we dus die basis van de technologie van Glassnode konden gebruiken en daar eigenlijk een versnelling mee in konden zetten om deze oplossing naar de markt te kunnen brengen.
Dus zoals zo vaak bij ondernemers, het begint bij een probleem waar ze zelf tegenaan liepen.
Ja, ja dat is, en dat is eigenlijk bij ons het continue verhaal. Ook Glassnode was de oplossing voor een probleem waar we zelf tegenaan liepen. Alleen ja, dat was een eerder probleem. Dat was een probleem in 2017. In 2016-17 konden mensen op de cryptowereld nog investeren vanuit Twitter sentiment. Ja, en dat viel in één keer, dat stopte vanwege de groei van de scammers op Twitter. Dus je kon Twitter niet meer vertrouwen en de berichtgeving daar niet meer op. En daarvoor hebben wij Glassnode gestart.
Die gesprekken die je hebt met die grote financiële instellingen. Jullie hebben een aantal hele grote financiële instellingen. Je noemde net al één grote partij in Nederland. Ik ben zo nieuwsgierig hoe die gesprekken gaan. Hè? Want is het nou zo dat die banken naar jullie toe komen allereerst? Of is het zo dat jullie de reach-out doen? En dan ook misschien kan je daarna, ik stel gelijk 3 vragen in 1. Kan je ook vertellen van, wat is nou de hoofdreden dat ze met jullie willen werken? Hè? Waarvoor zetten ze jullie in?
Ja, dus ik denk dat als je een softwareleverancier bent voor financiële instellingen, dan is dat altijd een wisselwerking. Het is uiteindelijk een groot ecosysteem waar iedereen in speelt. En als je genoeg waarde kunt toevoegen, dan denk ik dat je ja, eigenlijk altijd wel op gesprek mag komen. Dat is eigenlijk nooit het probleem. Waarbij dan uiteindelijk zeg maar, wordt gekeken, oké, ja, maar past zoiets dan binnen de processen en binnen het inzicht van een bank? En vinden ze dit acceptabel? Is het risicomanagement? Is dat acceptabel? En alles wat erop hun aankomt. Er zitten heel veel vlakken aan, zeg maar, om software te kunnen leveren aan een bank. Dat proberen we natuurlijk elke dag met aandacht te kunnen vervullen.
Maar waar maken ze zich dan het meeste zorgen over? Want zo'n enterprise sales, quote-unquote, dat zijn natuurlijk lange trajecten altijd voordat je, zeker wat je zelf zegt, als softwareleverancier, dan moet ik heel veel hoepels moet je natuurlijk doorheen voordat voordat de financiële instelling ermee akkoord gaat dat jullie voor hen mogen werken. Wat zijn nou dingen waar zij zich dan specifiek zorgen over maken of waar je heel veel vragen over krijgt?
Nou, allereerst is natuurlijk, moeten we dit gewoon doen vanuit de businesskant? Moeten we met crypto aan de slag? En daar zien we dus sinds kort eigenlijk wel een grote omslag om, waarbij alle banken nu toch wel zeggen, oké, ja, maar wij moeten nu wel iets met crypto, wij willen graag iets met crypto. En daar heb je een aantal bedrijven die we daar voorlopen en een aantal bedrijven die eerst de kat uit de boom kijken en dan aanhaken. En ik denk dat in Nederland nu zeg maar het sentiment wel om is geslagen dat we gewoon wel crypto gaan doen. In Zwitserland bijvoorbeeld is dit al jaren eerder gebeurd. Daar zijn alle banken en private banks, grootbanken, zijn al lang bezig met crypto en met zelfs ook al met crypto te kunnen accepteren. En Bitcoin en Ethereum en stablecoins. En dat kan daar ook allemaal al gewoon. Dus zo heeft elk land en elk bedrijf zijn eigen mojo, hè, zijn rhythm of the business, waarin ze zeg maar, deze technologieën en innovaties adopteren en willen adopteren. Ja, en dat, meestal is dat toch eerst de businesskant die zegt, nou goed idee, dan moet er wel gekeken worden hoe. En dus daar zit een heel groot sterk technisch component aan vast. Er zit ook een sterk financieel-economisch crime technisch component aan vast. Daar zit risicomanagement aan vast. Maar ook zaken zoals AVG, heb je daarmee te maken, DORA. Dus het is niet één ding waar je mee te maken hebt. Je moet alle checkboxes af kunnen vinken die belangrijk zijn om software te mogen leveren aan de bank.
En merk je wel dat het feit dat je kan zeggen, ik werk al, want jullie zijn onder andere ook actief in Zwitserland, hè, je noemde ze al even. We werken daar al voor een paar grote serieuze banken. Nu hebben we Van Lanschot Kempen erbij. Merk je dat het proces iets makkelijker wordt? Of zeg je, nee hoor, we moeten overal toch weer door elke hoepel. En uiteindelijk duurt zo'n proces voordat wij dat mogen leveren nog steeds net zo lang ongeveer.
Nee, dat duurt allemaal nog net zo lang. En sterker nog, helemaal aan het begin van Sense hebben wij met een accelerator programma meegelopen. Dat heette CDL. Dat is een global accelerator programma waarbij we dus met sterke business leaders gecoacht wordt om dat te doen. En daar hadden wij de vraag ook gesteld. Kunnen wij de salesprocessen met binnen de financiële instellingen waarvan wij zien dat dat een beetje 12 tot 24 maanden duurt, kunnen we dat versnellen? Nou, en eigenlijk is het antwoord nee. Dat werkt zo niet. Maar ik merk nu ook wel, zeg maar, dat we nu al een tijdje doen. Het is maar goed ook. Het is goed dat er met zorg hiernaar wordt gekeken, dat het op de juiste manier wordt geïmplementeerd, dat privacy goed wordt bekeken, risico's gewoon moeten worden bekeken voordat er een implementatie wordt uitgerold.
U noemde Nederland. Je zei, even mijn woorden, maar de adoptie begint nu te komen van de financiële instellingen. Je noemde ook Zwitserland. Je zei, die liepen eigenlijk al voor. Hè? Nogmaals mijn woorden, maar dat is volgens mij wel de goede interpretatie van wat je zei. Plaatst Nederland nou eens dan op de brede ranking? Zijn wij achterlopers, voorlopers of middenmotors? in Nederland?
Ja, dat ligt er een beetje aan hoe je dat ziet. Dus als ik puur naar de bankaire wereld kijk, dan is Nederland erg geconsolideerd. Dus waar in Zwitserland en Duitsland honderden banken zijn, tientallen banken die relevant zijn natuurlijk, hebben wij in Nederland een handvol banken die eigenlijk gewoon de hele markt bedienen. En dat komt onder andere dat Nederland is een relatief klein land ook gewoon. Als ik daar kijk, dan is het dus ook heel normaal dat banken eigenlijk vrijwel tegelijkertijd gaan bewegen. Dus we zien vaak met nieuwe innovaties dat bijvoorbeeld een bank als Van Lanschot Kempen de first mover is en dat daarna andere banken volgen. Maar we zien bijvoorbeeld in Duitsland dat er al 18 banken zijn die ook al een cryptobedrijf en licentie hebben. Dat zijn natuurlijk niet de grootste banken van de wereld, zeg maar, die dat op dit moment hebben om dat te doen. Maar er zitten wel significante banken bij die dat nu al wel hebben. En dat zie je dus wel.
Zie je dat hier ook gaat gebeuren in Nederland?
Dit is niet het geval nog, hè?
Ja, in één keer, ja. Maar wanneer verwacht je dat dat gebeurt? Dat banken echt zelf die handel gaan doen ook?
Ik denk dat ik daar niet
een
schatting op moet gaan geven.
Ja. Refereerde het al even aan. Hè. Het komt natuurlijk nu ook, het is ook net in het nieuws. Hè. Wij spreken elkaar nu, we kijken voor horloge, maar 22 mei. Ik heb hier het artikel even bijgepakt in het Financiële Dagblad. Hè. Nederlandse grootbanken maken crypto draai en steunen Europese stablecoin. Hè. Dat is toch echt wel een groot moment, lijkt mij, als semi-buitenstaander, of niet? Of is dit eigenlijk geen groot nieuws?
Zeker, nee, dat is hartstikke groot nieuws. Dus wat goed is, is dat er dus het consortium achter Kivalis heeft ervoor gezorgd dat ze dus het draagvlak hebben kunnen creëren rondom alle Europese banken om ervoor te zorgen dat er dus in een grote adoptie komt, zeg maar, op deze stablecoin. Ja, en dat gaat allerlei voordelen bieden, niet alleen voor de banken zelf, maar ook voor de gebruikers, ook voor de competitiviteit van Europa. Daar gaan een heleboel voordelen uit de adoptie van die stablecoin voortkomen. Dus het feit dat ze dit voor elkaar hebben gekregen, ja, dat is natuurlijk wereldnieuws. Het is echt heel groot.
De Leaders in Finance Compliance podcast.
Geïnteresseerd in wat crypto betekent voor de sector? En wil je er meer over leren? Dat kan bij de Leaders in Finance Academy. Crypto biedt kansen, maar brengt ook risico's met zich mee. Weet jij waar je op moet letten? Op 1 juni van 1 tot 5 uur in Amsterdam verdiep je in crypto-gerelateerde financiële criminaliteit. In een interactieve, casusgedreven training leer je hoe je risico's binnen jouw organisatie herkent, onderzoekt en beperkt. Praktisch, actueel en direct toepasbaar. Kijk voor meer informatie over de crypto peer-to-peer training op leadersinfinance.nl en klik op Academy. Veel plezier met de rest van deze aflevering.
Toen ik het artikel las, wat ik een klein beetje miste, overigens een hartstikke goed artikel hoor, don't get me wrong, maar wat ik een beetje miste was de analyse van waarom ze dit nu doen. Is het puur het feit dat er zo ongelooflijk veel geld in omgaat en dat dat keihard groeit? Is het puur dat ze zien dat er heel veel geld aan verdiend wordt in de US? Of zit er toch ook iets anders achter rondom soevereiniteit, rondom dat misschien andere partijen in Europa dit willen? Ik geloof dat de ECB nog steeds heel kritisch is, dus die push zal niet geweest zijn. Dus ik was een beetje benieuwd hoe jij ernaar kijkt. Wat nou de trigger is. Is het toch vrij bazaal gewoon het feit dat er heel veel geld verdiend kan worden? Of is het iets anders?
Nou, ik denk dat het de combinatie van dingen is. Dus het is niet één ding, het is echt de combinatie. Dus kun je veel geld met stablecoins verdienen? Kijk, vanuit mijn perspectief is stablecoin, zeg maar, de killer app van de Bitcoin of van de blockchain. Dus ja, dat ze dat gaan omarmen vind ik normaal. Als ik dan kijk dat stablecoins veel sneller een settlement kunnen doen, internationale betalingen. Ja, en dat ze dat willen gaan omarmen, dat begrijp ik wel. Dus het heeft gewoon zakelijke voordelen. Het heeft, je kunt ook gewoon geld op gaan verdienen. Er zijn allerlei dingen die je ermee kunt gaan doen. Maar het is ook gewoon het nieuwe pad voorwaarts. Ja, voor mij is het eigenlijk heel normaal dat dat gaat gebeuren. Maar dan tegelijkertijd is nu de vraag dus, in hoeverre gaat de markt dit adopteren? Hè? Dus de banken die gaan het nu, die zeggen nu van wij gaan dit adopteren. De rest van de wereld moet het nu ook nog gaan adopteren. Want tegelijkertijd, zeg maar, met alle excitement, als we het af gaan zetten tegenover de dollar stablecoin, dan hebben we nog een hele lange weg te gaan.
Ja. Ja, het is wel boeiend, hè, dat wat ik even in een bijzin zei net, dan tegelijkertijd zo'n ECB zich er heel negatief over uitlaat. Dat valt me wel op.
Ja, ik denk dat je wel dus het risicomanagement, de controls en alles wat er rondomheen zit, dat goed moet managen. En ook gewoon het draagvlak over alle stakeholders heen blijft managen.
Ja, helder. Ja, want jij geeft ook allerlei trainingen, ook aan financiële instellingen, om toch maar steeds weer uit te leggen wat crypto eigenlijk is, wat het eigenlijk doet, hoe je de compliance daar omheen organiseert. Waar ik benieuwd naar ben, is als je die trainingen geeft, hè, merk je dan dat er inderdaad de knowledge base in die financiële instellingen heel beperkt is? Aanname? Of zeg je nee, het valt me eigenlijk alles mee. Men weet eigenlijk al hartstikke veel. En men wil ook al veel meer dan dat men nog eigenlijk mag. Even als twee uitersten.
Nou, ik denk dat je daar zeg maar een heel groot verschil in ziet. Dus we hebben eigenlijk best wel een hoop mensen in de financiële sector die ontzettend veel van crypto afweten, daar ook heel diep op in kunnen gaan qua compliance. Fantastisch mooie onderzoeken kunnen draaien, daar ook mooie toolings voor hebben. Maar er zijn ook nog heel veel mensen die dat niet hebben. En vanuit mijn perspectief, ik durf eigenlijk altijd wel te zeggen, als je weet wat een IBAN-rekening is, moet je ook weten wat een crypto wallet is. En daar zijn we nog niet, maar daar gaan we wel naartoe.
Dat is wel een goede trigger. Als je dit hoort, luisteraar, en je weet niet wat het is, dan is dat een mooie trigger om toch daarin te gaan verdiepen. Hoe ziet zo'n training eruit bij jou? Waar focus je op en waarom vraag ik het? Omdat ik denk, als ik in de financiële sector werk, dan zou ik graag willen weten van welke onderwerpen moet ik nou echt de minimaal wat van afweten om zeg maar mee te kunnen in het hele verhaal rondom het gebruik van crypto.
Ja, in de training die ik in ieder geval af en toe geef, focussen eigenlijk eerst op de basis. Wat is dit nou eigenlijk, crypto? Waar hebben we het nu over? Wat is zo'n crypto wallet? Wat is nou een coin? Wat is een token? Wat zijn echt de basisdingen, zeg maar? Zodat iedereen die de training volgt ook op hetzelfde level zit en daar gelijk mee weggaat. Dan zoomen we mensen ook in over hoe wordt dit nou misbruikt? Dus we hebben het altijd wel over het gebruik van crypto, maar het wordt ook misbruikt. Dus hoe kunnen we nou als compliance officer dat misbruik detecteren, herkennen en decoderen om ervoor te zorgen dat we inzicht gaan krijgen in die financiële geldstromen en daar duiding aan kunnen gaan geven. Ik durf ook wel hardop te zeggen dat 95% van de mensen die met crypto werkt geen crimineel is. Maar die 5% moeten we wel eruit zien te vissen. En dan moet je dus op een bepaalde manier naar die crypto kunnen kijken. En daar gaan we met praktische handvaten, gewoon met voorbeelden, gaan we daarnaar kijken. Waarbij er dus ook een feest der herkenning terugkomt. Want ja, heel veel van deze criminele activiteiten zijn natuurlijk helemaal niet nieuw. Het is alleen gewoon een nieuwe munt waarmee dat gebeurt. Een nieuwe coin. En voor de rest blijft eigenlijk allemaal wel hetzelfde. Dus hoe werkt layering? Hoe werkt structuring? Wat zien we nou eigenlijk, zeg maar, als je naar zo'n Bitcoin ATM kijkt? Hoe kijken we naar verschillende vormen van ondermijning die ondersteund worden, zeg maar, met cryptocurrencies? En dat dan op een beetje praktische manier.
Leuk. Ik zal wel iets over in de show notes opnemen. Laatste vraag van mijn kant. En dat is toekomst. Altijd het meest leuke onderwerp en het meest moeilijke onderwerp. Omdat we al niet in staat zijn om het weer voor morgen te voorspellen. Maar toch even bij jou proberen daar iets over los te krijgen. Namelijk, als het gaat om adoptie in Nederland van crypto door de incumbents, hè, de reguliere grote financiële instellingen. Hoe hard gaat dat en hoe groot wordt dat?
Ja, dus als ik kijk naar de adoptie van Nederland en ik pak dat ook met de adoptie van andere landen erbij, dan zien we dat eigenlijk altijd in vier fases lopen. Dus de vier fases, dat begint bij fase 1. We doen geen crypto, we willen niks mee te maken hebben. Nou, die fases zijn we gelukkig wel een beetje voorbij. Maar let erop dat conservatieve banken nog steeds in deze fase kunnen zitten. Alhoewel ik ze in Nederland eigenlijk niet meer tegenkom. Dan de tweede stap is, laten we crypto in ieder geval de gebruikers kunnen bedienen. Dat betekent zoveel dat als ik mijn geld terughaal vanuit de crypto exchange naar mijn bankrekening, dat op dat moment mijn bankrekening niet meer geblokkeerd wordt. Nou, daar moet de bank eigenlijk een aantal due diligence stappen voor nemen. Hè? Dus om ervoor te zorgen dat dat begrijpt waar dat geld vandaan komt. En dan de derde stap is dat banken ook hun natuurlijke business gaan uitbreiden. Dus wat is dan de natuurlijke business van de bank? Nou, dat is eigenlijk custody van eurogelden. En dat wordt dan uitgebreid naar custody van bitcoin. Dat is heel, heel natuurlijk, lijkt mij. En dan de vierde stap, zeg maar, dat is echt all-in. En dan hebben we het bijvoorbeeld over de Signum Banks van deze wereld. Ja, die zijn helemaal crypto-native. Daar kun je dus alles met crypto. Dus daar kun je staking en lending en van alles en nog wat, zeg maar, kun je met crypto doen. En je kunt dat heen en weer zetten van je rekening naar crypto en weer terug zonder frictie. Ja, en dat is dan eigenlijk stap 4, waarbij je al de verschillende dingen gewoon volledig geïntegreerd zijn in elkaar. En het maakt eigenlijk dadelijk niet meer uit of je nou iets doet met een euro of belegt met een bitcoin of een betaling doet met een stablecoin. Uiteindelijk maakt het allemaal niks meer uit.
Dus even resume, ontkenningsfase noem ik het maar even. Dealen met crypto, hè. In ieder geval zorgen dat je het kan aan de zijlijnen kan in de gaten kan houden en kan bedienen een soort van, maar nog niks zelf aanbieden. Dan derde fase echt producten aanbieden en laatste fase all in crypto native. Eigenlijk gewoon volledig het crypto platform zijn zoals er ook andere aanbieders zijn naast je bankaire diensten. Ja. Denken we dat we die vierde fase, die 1 tot en met 3, zien we wel gebeuren in Nederland als ik jou zo beluister. Fase 4 gaan we dat ook halen of zijn het alleen de challenger banks die daar zullen komen? Met andere woorden, gaat een ABN AMRO, ING, Rabobank, ASM Bank ook uiteindelijk fase 4 bereiken?
Ja, nou, het zou voor mij heel raar zijn als dat niet gebeurt. Want uiteindelijk, zeg maar, als je gewoon kijkt naar de adoptie van crypto in de jeugd, hè, dan zie je dat 40% van de mensen onder 35 toch al wel crypto-exposure hebben. Ja, die wil je naar de toekomst toe ook kunnen blijven bedienen. Dus je zult uiteindelijk die producten wel moeten gaan integreren. Ga je dat zelf doen technisch of ga je samenwerken met crypto-enabled partijen? Ja, dat is voor iedereen aan zich natuurlijk. Maar dat het een geconsolideerde offering gaat worden, zeg maar, ja, dat is eigenlijk logisch. En ik denk dat de Bunk daar ook nu heeft laten zien in de samenwerking. Dat het dus niet alleen kan zijn dat een bank een crypto offering heeft. Maar dus nu ook met Bunk dat je dus een crypto bedrijf een bank offering kunt gaan geven. En die twee werelden die gaan steeds meer bij elkaar komen. Dus crypto bedrijven gaan bankrekeningen uit kunnen geven middels de banken. En banken gaan crypto dienstverleningen aanbieden aan de eindgebruikers.
Leuk. Hugo, heel veel dank voor je tijd. Als co-founder en Chief Strategy Officer, leuk dat je even met mij en met Leaders in Finance in gesprek wilde. We komen elkaar veel tegen, heel erg leuk om te zien. Ik ben erg benieuwd waar het heen gaat. Het is een markt die ik ook ontzettend spannend vind en daardoor ook altijd boeiend om te horen. En ook altijd boeiend om naar jou te luisteren, hoe duidelijk en helder je dingen altijd uitlegt. Dus veel dank voor je tijd.
Dankjewel.
Je luisterde naar de Leaders in Finance Compliance podcast. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Deloitte, Rabobank, Sens en Osborne Clark. Meer weten of een reactie achterlaten? Dat kan op onze LinkedIn. Als je ons daar volgt, ben je bovendien altijd op de hoogte van nieuwe afleveringen. Natuurlijk zijn we je zeer dankbaar als je een review achterlaat en meer mensen vertelt over deze podcast. Vergeet ook niet te kijken naar de andere podcasts op ons kanaal. Er zit vast iets tussen dat je aanspreekt. Bedankt voor het luisteren.